Ik heb vanavond heel veel informatie inderdaad, maar wel zodanig dat het goed te volgen is, omdat ik het heb ingedeeld in een stuk over je denkwereld en een paar korte stukjes over je gevoelswereld en je wil. Het hoofddeel is onze denkwereld, want onze denkwereld, jullie hebben het wel gemerkt, wordt enorm beïnvloed in deze tijd nog eens extra door alle nepnieuws en alles wat er op je afkomt. En wat doet dat allemaal in je denken, in je verstand? Wat gebeurt er allemaal? Nou, daar gaan we met elkaar naar kijken. Laten we vooropstellen, en dat staat in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23... dat God geïnteresseerd is in de drie dingen die we genoemd hebben. Mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen, en dan komt het, heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Oké, ik zei net al eventjes, bij de wedergeboorte krijg je een nieuwe geest of een nieuw hart. Dat staat trouwens heel mooi in Ezechiël 36. Waar staat dat de Heer neemt het stenen hart weg en legt er een nieuw hart of een nieuwe geest voor in de plaats. Dat is in wezen die uitwisseling. Maar daar gaat het dus vanavond niet over. Als Jezus spreekt, dan zul je ontdekken dat hij in de drie dingen die ik net genoemd heb, zelf erg geïnteresseerd is. En daarom beginnen we met Matteüs hoofdstuk 8 vanaf vers 19. Om te kijken wat Jezus daar zelf doet in verband met de gesprekken die hij daar heeft met diverse mensen. Dus we beginnen in Matteüs hoofdstuk 8 vers 19. En daar staat, maar een schriftgeleerde kwam op hem af en zei, meester, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Nou, dat is toch mooi. Je moet je even voorstellen, hè. Er komt een schriftgeleerde bij jou, dat is toch al een hele eer. En die zegt, ik wil de Heer volgen. Nou, dan zeg je toch halleluja. En nou moet je eens opletten wat Jezus doet. Die doet een heel vreemd iets hier. Hij geeft een heel vreemd antwoord. Hij zegt namelijk, de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. Dat is een merkwaardig antwoord. Want er komt iemand die zegt, ik wil u volgen. En dan zegt Jezus, ja wacht eventjes, de vossen hebben holen, de vogels hebben nesten, maar ik heb nog geen steen om mijn hoofd op neer te leggen. Hoe ziet dat eruit? Dus Jezus wist dat de man wel wilde. Hij wist ook dat de verlangens en gevoelens van deze man oprecht waren, maar dat zijn verstand, begrip, denken niet kon bevatten wat het volgen van Jezus nou werkelijk inhoudt. En dat is ook één van de ellendige dingen van de tijd waarin wij leven. Je kunt tegen mensen zeggen, wil je Jezus volgen? En daar hebben ze allemaal een idee bij. Wil je Jezus aannemen, hebben ze ook een idee bij. Maar de meesten hebben het idee van, als ik Jezus ga volgen, heb ik nooit meer problemen, word ik altijd genezen, is er niks meer aan de hand. Dat is ook de reden waarom ze heel makkelijk ook weer weggaan. Want dan valt het tegen. Maar laten we even wel wezen, als wij kiezen voor Jezus, dan hebben we gemeenschap aan de zegeningen, maar ook gemeenschap aan zijn lijden. En nou is lijden niet hetzelfde als ziek zijn, want tegen ziekte kun je strijden. Maar lijden is om de naam van Jezus. Vervolgd worden, verdrukt worden, in je gesprekken belemmerd worden als je wilt getuigen. Dat is al een vorm van vervolging. Dus je zult goed in de gaten moeten houden dat er wel een kostenplaatje hangt aan het volgen van Jezus. Als je Jezus gaat volgen, bereken de kosten. En niet alleen de voordelen, want het heeft ook nadelen. Zeker in deze wereld. Kijk, niet zoals wij hier nou zitten, wij zeggen, nou, sinds ik Jezus mocht leren kennen, heb ik eeuwig leven. Wat een voordeel. Want als dit alles is op deze aarde, is het ook niet alles. Maar het gaat er dus om dat je wel mensen een keuze laat maken. En die heet in diepste zin bekering. En bekering is een vies woord aan het worden. Bekering, dat dat past niet meer in deze tijd op de een of andere manier bij veel mensen. Bekering. En toch is bekering juist een superbelangrijk woord. Want bekering betekent, ik laat dat los en ik keer me om naar die ander. Dus dat is weer dat loslaten. Goed, we gaan niet te ver afwijken. We hebben nu hier gezien dat Jezus dus reageert op de denkwereld van deze mens die bij hem komt, die schriftgeleerde. En die zegt tegen deze mens, Jezus zegt, nou, denk eens even goed na, wil je dat wel? Je wil wel en je gevoelens zijn wel goed, maar je hebt niet begrepen wat het betekent om mij te volgen. Denk er eens goed over na. Dan is het volgende voorbeeld, Matteüs 8 vers 21, dus hier vlakbij. En in Matteüs 8 vers 21 staat, Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. En het antwoord van Jezus is, volg mij en laat de doden hun doden begraven. Zie je het probleem hier? De man begreep met zijn verstand wat er werd gevraagd. Zijn wil was overgegeven, maar zijn probleem zijn zijn gevoelens. Mijn vader is overleden. Sta me toe om te begraven. Nou moet je daar niet uit concluderen dat Jezus het niet goed vindt om je vader te begraven. Dat slaat natuurlijk nergens op. Het gaat hier puur natuurlijk, waar ligt de prioriteit in je gevoelens? Voor wie ga je? Wie staat er op de eerste plaats in je leven? Want jullie kennen allemaal wel die tekst waarschijnlijk nog, dat je vader en moeder niet moet liefhebben boven de Heer. Wie vader en moeder lief heeft boven mij. Dus de Heer moet komen op de eerste plaats. Ook gevoelsmatig. En natuurlijk gaat het er niet om of je je vader mag begraven. Of dat je in begrafenis niet bij zou mogen wonen. Maar puur wie staat er op de eerste plaats. En de derde, en dat heeft te maken met je wil, is het verhaal uit Markus 10 van die rijke jonge man. En die rijke jonge man, dat verhaal kennen jullie wel. Die komt bij Jezus en noemt hem goede meester. En dan zegt Jezus, niemand is goed dan God alleen. En wat zegt hij dan? Ja, ik wil u volgen, goede meester. En dan zegt Jezus, ga heen, verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen. Wat opvalt in dit verhaal is dat Jezus geen enkele concessie doet. Want hij zegt dat tegen die jonge man. Verkoop alles wat je hebt, geef je geld aan de armen. De jonge man loopt bedroefd weg, staat er in je Bijbel. En Jezus is niet op dat moment bezig met hem terug te roepen. Van, nou ja, joh, wees niet zo verdrietig, begin eens met de helft. Hè? Geen concessie. Waar gaat het hier over? Hier in Markus 10 gaat het erover dat het denken was goed hier. De gevoelens voor Jezus waren goed. Maar hij wilde niet alles loslaten. Om Jezus te volgen. Dus hier heb je drie voorbeelden. Eén over denken. Tweede over gevoelens. Derde over de wil. Dus die drie zaken die moeten kennelijk een verandering ondergaan. Daar moet iets mee gaan gebeuren. Laten we eens kijken naar die eerste, je verstand, je kennis, je denkwereld. Het kennen van God is nooit gebaseerd op je verstand. Want je verstand kan er niet bij. Daarom is het probleem altijd wetenschap en geloof. Die hoeven niet vijandig te zijn, staan tegenover elkaar. Maar het is wel lastig. Als je alles wetenschappelijk bewezen wilt zijn, heb je problemen met je geloof. Dat is een simpele constatering. Dus kennis van God komt niet door studie. Je leert God niet kennen door die Bijbel uit je hoofd te leren bijvoorbeeld. Het heeft niks te maken met verstandelijke kennis. Het kennen van God heeft te maken met een stukje openbaring. Wie buigt voor hem, erkent dat hij God is, zal merken dat de Geest hem helpt te verstaan. Want hoe staat het in 1 Korinthe 2 vers 10... In 1 Korinthe 2 vers 10 staat, God heeft ons dit geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Ja? Dus het kennen van God is nooit gebaseerd op verstandelijke kennis. Met verstand kun je niet doorzien hoe groot God is. Dus je zult het moeten aanvaarden door voor hem te buigen en dan te ontdekken wie God is. Weet je nog hoe Paulus dat zo mooi zei? Weet je wat het hoogste voor mij is? Zei Paulus, hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Hij zegt, dat is meer dan alle kennis die ik op kan doen, wetenschappelijk enzovoort. Oké, dus God heeft ons dit geopenbaard door de Geest. Dat betekent dus dat door het geloof zien wij andere dingen dan mensen die niet geloven. Wij hebben altijd gesproken, denk ik, en je komt het ook steeds tegen in de wereld, van eerst zien en dan geloven. Maar de psalmist zegt in Psalm 27, als ik niet had geloofd te zullen zien. Voel je wat hij doet? Hij zegt, eerst heb ik geloofd en nou zie ik me toch in andere dingen. Want door het geloof zie ik andere dingen en zie ik de dingen anders. Dus de psalmist zegt, niet eerst zien en dan geloven. Want eerst zien en dan geloven is een onzinpraatje van de wereld. Denk maar even mee. Ik heb het ook wel gezegd in andere studies. God heeft die wereld gehoord. En heeft gedacht, jullie zeggen, eerst zien dan geloven. Oké, ik maak mijn zoon zichtbaar, hoorbaar, tastbaar, voelbaar. Ik breng hem binnen in deze wereld. Je kan bij dat wiegje staan. Dat is hem. En ze hebben hem gekruisigd. Dus hij heeft zijn zoon binnengebracht in onze zintuigelijke waarneming. Maar we moesten hem niet. Dat betekent dus in diepste zin dat de zin eerst zien en dan geloven, dat werkt niet. Want zelfs als de mensen het zien, geloven ze hun ogen nog niet. Dat zie je ook met wonderen, kunnen het niet geloven eigenlijk. Nou is de problematiek tussen verstand, denkwereld en geloof altijd een strijdpunt geweest. Ik kwam op mijn 18e op straat in Amsterdam tot geloof. Ik werd meegenomen naar opwekkingssamenkomsten. En daar werd ik geconfronteerd met het evangelie. En dat was heel interessant. En het eerste wat ze tegen me zeiden was, Kees, stop met studeren. De Heer komt spoedig. Ga maar bezig met de dingen van God. En ga maar leven uit geloof. Al die verstandelijke kennis kun je toch niks mee. En dat klonk wel aardig. Maar eigenlijk liet het zien dat er enorme strijd aan de hand was tussen kennis, menselijke kennis, en het kennen van God. En verstand werd daarbij eigenlijk wat belachelijk gemaakt. Daar kwam je toch niet ver mee. Ik kwam al gauw tot de ontdekking dat dat dus niet klopt. Als ik nu terugkijk naar die tijd, zeiden ze eigenlijk groot verstand grote problemen, klein verstand kleine problemen, geen verstand geen problemen. En ik kan je verzekeren dat geen verstand grote problemen geeft. Want we hebben verstand nodig. Je verstand heb je om te kunnen functioneren in deze wereld, in deze maatschappij. Om alles te kunnen doen wat geldt binnen deze wereld. Je hebt een verstand nodig om dingen in te vullen, om te doen. Je verstand is fantastisch mooi. Niet weg willen doen. Alleen je verstand heeft één probleem en dat is met geloof. Want je verstand kan er niet bij. Dat er dingen zijn die je niet verstandig kunt beredeneren. En daar zit een lastige dan. Goed, daar heb ik al eens een keer over gesproken bij de gave van geloof. Dus dat gaan we niet nog een keer doen. Wat we moeten onthouden vanavond is, je menselijke verstand is oorlogsbodem. Er wordt een strijd gestreden. Het verstand moet niet verdwijnen dus. Maar het verstand moet gereinigd worden en verlost worden van elke vorm van verkeerd denken. En nou komt er een belangrijke stelling. En die stelling is deze. Ons denken is bepalend voor wie en wat we zijn. Je denken is bepalend voor wie je bent, voor wat je bent. In Spreuken 23 vers 7, dat is de kerntekst. In Spreuken 23 vers 7 staat, want zoals iemand denkt, zo is hij. De Herziene Statenvertaling zegt, want zoals iemand bedacht heeft, dus ook zoals iemand denkt, zo is hij. Spreuken 23 vers 7 dus, want zoals iemand denkt, zo is hij. Nou komt even de volgende stelling en die is, wat we denken is bepalend voor wat we doen. Voor de goede orde, als je niks denkt, doe je ook niks. Als je slecht denkt, doe je slechte dingen. Als je goed denkt, doe je goede dingen. Dus wat je denkt is bepalend voor wat je doet. En wat je doet, en die is iets lastiger, is bepalend voor wat je wordt. Het laatste is heel simpel. Daarom zal ik het even uitleggen. Want misschien ga je de verkeerde kant op denken anders. Nog even beginnen. Wat we denken is bepalend voor wat we doen. Dat is duidelijk, hè? Je denkt slechte dingen, je denkt goede dingen en je doet slechte of goede dingen. Maar wat je doet is ook bepalend voor wat je wordt. Met andere woorden, je bent in de gemeente, je gaat meehelpen met kinderdiensten, je gaat meehelpen met allerlei activiteiten. En na verloop van tijd zeggen de mensen, wil je niet een onderdeel worden van dit werk? Want je wordt herkend in wat je doet. En het is bepaald nu voor wat je wordt. Ja, zo simpel is dat. Laten we even blijven bij het eerste deel. Wat we denken is bepalend voor wat we doen. In Genesis 6 vers 5... daar staat in dit verband een belangrijke tekst. In Genesis 6 vers 5 staat... de Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Dus wat deden ze dus? Slechte dingen. Want wat ze dachten was puur slecht. Nou, daar zie je dus een belangrijk gegeven in terugkomen. Ons verstand, ons denkwereld, is communicatiecentrum. En als communicatiecentrum ontvangt het de hele dag, en misschien ook wel nachts, allerlei informatie uit allerlei bronnen. Eén vorm van informatie die bij ons binnenkomt, meer dan vroeger, is nepnieuws. En degene die begonnen is met nepnieuws is de duivel zelf, de slang in het paradijs. Die bracht nepnieuws. Want hij zei tegen Eva, als je eet van de vrucht van die boom, dan zul je gelijk zijn aan God. Dat was puur nepnieuws. Want toen ze at, was ze een zondaar geworden. En minder dan ooit. Dat betekent dus dat ook toen al dat nepnieuws er was. En nepnieuws haalt je altijd naar beneden. En geeft je door de verkeerde informatie ook een veranderd gedrag. Alle informatie die binnenkomt in ons denken wordt uitgesorteerd. En nou zou je verwachten dat bij ons als christenen automatisch alle slechte dingen eruit gegooid worden en alle goede dingen blijven hangen. En ik heb slecht nieuws voor je, dat is niet zo. Ook bij ons als christenen blijven verkeerde dingen haken. Goede dingen, maar ook verkeerde dingen. Er zijn dingen die je hoort en die meteen ene oor in, onder de oor uitgaan, maar dat kan zowel goed als slecht zijn. Dus we moeten wel goed opletten en niet vanuit gaan dat omdat we christen zijn, automatisch de goede gedachten wel blijven hangen en de verkeerde eruit gaan. Maar goed, alle informatie komt dus binnen in je denken. En sommige dingen gooi je er meteen uit, andere dingen blijven hangen. En alles wat je aanvaardt vanuit wat er op je afkomt, wordt binnengebracht in je wil. Dus je gaat het doen. En het wordt niet alleen binnengebracht in je wil, maar het gaat vanaf nu ook je gedrag bepalen. Dus je denkwereld komt binnen in je wil. Ik wil het dan gaan doen. En het bepaalt je gedrag. Nog één stapje verder. Het zal ook verder je karakter gaan beïnvloeden. Dus je gedrag en je karakter worden mede beïnvloed door wat er in je denken binnenkomt en wat jij de ruimte geeft om wel of niet te geloven. Nou heb ik al die dingen voor het gemak even ondergebracht in een paar punten, zodat we goed zien vanavond wat dan precies ons denken beïnvloedt. Ik heb er 4 punten van gemaakt. Bronnen die ons gedachtenleven beïnvloeden en die ook dus je karakter mede bepalen en je gedrag. Het eerste wat onze denkwereld beïnvloedt is de wereld om ons heen. De wereld om ons heen is dus alles wat er op ons afkomt van Netflix, social media, zoals radio, krant, boeken, muziek, alles wat er in deze wereld op je afkomt aan informatie, beïnvloedt je denken. Ik heb een tekst voor je die ik toch er even bij wil geven. 1 Johannes 5 vers 19. 1 Johannes 5 vers 19, daar staat, de hele wereld is in de macht van hem die het kwaad zelf is. Dus die hele wereld is in de macht van hem die het kwaad zelf is. De duivel dus, boze. 1 Johannes 5 vers 19. Dus de wereld om ons heen, alles wat ons denken beïnvloedt vanuit die wereld, beïnvloedt ons denken. De tweede die ons denken beïnvloedt is wat Paulus noemt ons vlees. Dat heeft niks te maken meteen met je lichaam, je vlees, maar wel met je begeerte. Elke lichamelijke begeerte is vlees. En dat kan zijn van geld, rijk leven, noem het allemaal maar op, seks uiteraard, al die dingen meer, kan van alles zijn. Dus wat ook ons denken beïnvloedt is begeerte. In Jacobus 1 vers 14 staat, iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte die hem lokt en meesleept. Je eigen begeerte. De derde die ons denken beïnvloedt is de duivel. In 2 Korintiërs 11 vers 3 zegt Paulus dit, 2 Korintiërs 11 vers 3. Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Nog een keer. Ik vrees dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, ook jouw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Een heel simpel voorbeeld wat jullie je allemaal wel herinneren uit Marcus 8, is dat Petrus op een gegeven moment zegt, ik zal u nooit verloochenen, ik zal u nooit verraden. En dat Jezus dan zegt, ga weg achter mij, Satan. Dus Jezus spreekt de Satan aan die de verkeerde gedachten legt bij Petrus. Ja, en Marcus 4 zegt ook, Satan neemt het woord weg wat gezaaid is. En de vierde die echt je gedachten beïnvloedt, die een bron is die je gedachtenleven beïnvloedt, is je verleden. Fouten die we in het verleden hebben gemaakt, kunnen ons denken nog altijd beïnvloeden. Kunnen ons nog altijd aanklagen. Hoewel je ze al eens een keer beleden hebt, kunnen ze je toch nog wel aanklagen. Opmerkingen van mensen in het verleden gedaan, kunnen nog steeds pijn doen. Betekent dat je er nog steeds niet helemaal los van bent. Aan de andere kant is herinnering aan het verleden selectief. De optimist herinnert zich meestal de leuke dingen, de pessimist de slechte dingen. Je kent het misschien wel, zet een optimist en een pessimist in de mist en let op wat ze zeggen. De optimist zegt, hij klaart wel op die mist. En de pessimist zegt, wat een pessimist. Dat is de reactie. Maar een heleboel mensen die ik ken, daar zitten mensen tussen die echt altijd optimistisch zijn en mensen die altijd pessimistisch zijn. En de optimist is inderdaad waar, herinnert zich meestal alleen de leuke dingen. Nou staat er in je Bijbel, met betrekking tot het volk Israël, in Numeri 11 vers 5... Dan zijn ze in de woestijn en ze mopperen opnieuw. En dan staat er in Numeri 11 vers 5 dat het volk Israël zegt, we verlangen terug naar de vis in Egypte, naar de komkommers en watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. In de woestijn. Wat herinneren zich van Egypte? Watermeloenen, prei, knoflook, uien enzovoort. Geen woord meer over slavernij, hè? Niks meer over stenen bakken in de brandende zon. Niks meer over een rottijd. Alleen dat. Zie je hoe selectief herinnering is?
Ze zijn optimistisch.
Ja. Ze hebben de verkeerde gedachten weggedaan waarschijnlijk. Maar het is wel heel selectief. Want zou je ze weer terugbrengen, dan zou het zwaar tegenvallen. Oké, dus herinnering. Dus nog even de vier punten. Wat beïnvloedt ons denken? Wat zijn de bronnen die onze denkwereld beïnvloeden? De wereld om ons heen. Je begeerte, je vlees, de Satan en je verleden. Ons verleden. En ons verleden, dat is natuurlijk ook even belangrijk, die tekst die we daarbij lezen. Dat is zo kennen wij van nu aan niemand meer naar het vlees. Oké. We gaan eens even kijken wat we tegen die bronnen kunnen doen die ons denkwereld beïnvloeden. Want daar moet een wapen tegen zijn dat ze ons niet ondersteboven kieperen in ons denkwereld, in onze denkpatronen, maar dat we daar overwinning over krijgen. En het kernwoord om overwinning te krijgen over alles wat er in je denken binnenkomt, is het woordje gehoorzaamheid aan het woord van God. Dat is een kernwoord. In Romeinen 6 vers 16 staat, wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. Romeinen 6 vers 16, wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. Dus gehoorzaamheid is een kernwoord, belangrijk woord, om overwinning te verkrijgen over alles wat je denken beïnvloedt. Ik wil gehoorzaam zijn aan wat u zegt, zodat mijn denken steeds weer verbonden is met uzelf. Nou even die vier punten. De wereld om ons heen, ons vlees, Satan en ons verleden. Wat hebben we daar tegenover te stellen? Bij de wereld om ons heen zou ik je mee moeten nemen naar Galaten 6 vers 14. En in Galaten 6 vers 14, daar zegt Paulus dit. Hij zegt, maar ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. Dus let op, wat staat er tussen Paulus en de wereld? Het kruis. En dan in dubbele betekenis. Ik ben met Christus gekruisigd. En wat mij betreft is die wereld ook dood. Die is ook gekruisigd. Die wereld heeft geen macht. Want zonder het leven van Jezus is die dood. Dus wat staat er tussen mij en de begeerte die vanuit die wereld op mij afkomt? Alles wat er vanuit die wereld aan verleiding op mij afkomt, het kruis. En dan gaat het niet in de eerste plaats om het kruis, maar om degene die er aangehangen heeft, om Jezus uiteraard. Want het kruis en Jezus horen bij elkaar. Ja, dus dat staat er dus. Daarom schuil ik bij het kruis. Schuil ik bij de overwinningskracht van Jezus Christus zelf. Dus tegenover de wereld om mij heen die me aanvalt, staat het kruis tussen mij en die wereld. Dan gaan we naar het vlees of de begeerte vlakbij Galaten 5 vers 24. Galaten 5 vers 24. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Dus ook tussen jou en tussen de begeerte, jou en die begeerte, staat het kruis. En weer schuil ik bij dat kruis. De derde is de duivel, Satan. En dan staat er in Colossenzen 2 vers 14 en 15. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Hij heeft ze openlijk tentoongesteld, die machten, en zo over hen gezegevierd, zegt die andere vertaling. Maar opnieuw aan het kruis. En dan het verleden. Die tekst heb ik al even genoemd, maar ik noem hem nu nog een keer. 2 Korintiërs 5 vers 16. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Hebben jullie ook wel eens het idee gehad wat het mooi geweest zou zijn? Had ik maar eens geleefd ten tijde dat Jezus nog rondwandelde op aarde. Ik had er zo over gedacht. Ik heb wel eens gedacht, wat zou het mooi zijn dat je de zoon van zijn kleed even aan kunt raken. Dat het allemaal kan. En die mensen hebben dus Jezus gekend naar het vlees. Dat heeft ook iets lastigs, want hij zag er heel gewoon uit. Als zoon van Jozef en Maria. En je kon zien hoe hij eruit zag. En jij en ik hebben hem nooit gekend naar het vlees. Wij hebben hem alleen leren kennen in de geest. En soms denk ik dat het ook wel voordelen heeft. We kunnen ons niet meer een voorstelling maken hoe hij er echt uitzag. Maar we hebben hem leren kennen vanuit zijn positie aan de rechterhand van God. Als degene die alles al volbracht heeft. Als de grote overwinnaar. En in hem mogen wij zijn door het geloof om ook overwinning te hebben over al die omstandigheden. Nou moet u hier bij deze tekst, als u wilt, even goed kijken hoe het staat in 2 Korintiërs 5 vers 16. Zo kennen wij van nu aan niemand meer naar het vlees. Hoeveel nog? Niemand. Dus ook jezelf niet. Dat betekent als je aangeklaagd wordt over alles wat je vroeger fout hebt gedaan, kun je rustig zeggen, ik ben in Christus een nieuwe schepping. Want ik heb mijn zonde beleden en hij heeft vergeven. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Met andere woorden, ik hoef mijzelf niet meer te kennen naar het vlees. Ik mag mijzelf kennen in hem, wie ik ben in hem. Een nieuwe schepping in hem. En dat is waar het om draait. Want elk moment dat je weer terug gaat denken aan wat je fout gedaan hebt, vergeet je heel vaak dat je het beleden hebt en dat er vergeving is. Je kunt eindeloos dat blijven belijden dan, want het klaagt je dan nog steeds aan. Maar op het moment dat je durft te zeggen, nee, uw woord zegt, ik heb het beleden en het is weggedaan. En u kiest ervoor om er nooit meer op terug te komen. Want dat is goddelijke vergeving. Nou moet ik erbij zeggen dat het kruis van de Heer Jezus neemt het verleden niet weg uit je denken, maar het ontneemt het verleden alle autoriteit en kracht. Dus je hoeft er niet meer onder te lijden. Je weet nog wel wat er gebeurd is in het verleden voor een groot deel, maar het heeft geen autoriteit meer over je om daar nog onder gebukt te gaan. En dan een heel belangrijk punt nog, het kruis bewaart je niet voor de verzoekingen en verleidingen. Die komen gewoon op je af. In een samenkomst, de afloop, komt een jonge man naar me toe en die zegt, Kees, wil je voor me bidden dat ik niet meer van die onreine gedachten krijg? En ik zeg tegen hem, daar bid ik niet voor, want die krijg je toch weer. Het klinkt niet zo erg pastoraal, maar het is het wel. Want hij krijgt ze toch weer. Zijn probleem is namelijk niet dat hij onreine gedachten krijgt, want dat kan hij niet helpen. Het probleem is wat hij ermee doet. Als de gedachte bevrucht wordt, gekoesterd wordt, baart zij zonde. Maar dat er een gedachte bij je binnenkomt, kan je niet helpen. Het is het oude verhaal. Je kunt het niet helpen als de vogels een nest bouwen in je haren en als je geen haren hebt op je hoofd. Maar je kunt het wel helpen. Je kunt het wel helpen als ze een nest bouwen in je haren, maar niet helpen als ze over je hoofd vliegen. Zo is het verhaal. Dus met andere woorden, je kunt het niet helpen dat er verkeerde gedachten binnenkomen. Je kunt het wel helpen wat je ermee doet. Doe ze weg in de naam van Jezus. Je hebt autoriteit over verkeerde gedachten. Doe ze weg voordat ze bevrucht worden. Dus nogmaals, het kruis bewaart je niet voor verzoekingen. Je krijgt nog steeds verkeerde gedachten. Alleen, ze hebben geen macht meer over je, want de macht is overwonnen. Dus je kunt ze weerstaan. Verzoeking is niet het probleem. Het werkelijke probleem is, hoeveel autoriteit bezit jij vanuit je relatie met Jezus om ze te weerstaan, die verkeerde gedachten. Daar ligt de clue. In 2 Korintiërs 10 vers 5 moeten we elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Als je dit nou allemaal hebt aangehoord, dan zul je ontdekt hebben dat het één ding is om je hart aan de Heer te geven, maar dat je denkwereld steeds weer gereinigd moet worden. Onder andere door te bedenken de dingen die boven zijn. Dat het dus heel zinnig kan zijn om op zekere dag eens tegen de Heer te zeggen, ik heb nou wel mijn hart aan u gegeven, maar ik wil ook mijn denkwereld, mijn verstand aan u geven. Opdat het gereinigd wordt van alle verkeerde vormen van nepnieuws en toestanden die mij beïnvloeden, die me depressief maken, die me angstig kunnen maken, die van alles met me kunnen doen. Dus zorg ook dat je in je gebedstijd regelmatig zegt van Heer, reinig ook mijn denkwereld, reinig ook mijn verstand en help mij te bedenken de dingen die boven zijn. Help mij te leren denken zoals u zelf. Nou, dat heeft alles te maken met je ziel dus. Verstand, gevoel en wil. Dit was het langste deel. Dan moet ik nog een paar dingen zeggen over gevoelens en over de wil. Want Jezus is geïnteresseerd in je denken, ook in je gevoelens, ook in je wil. Gevoelens, emoties. Er zijn plezierige gevoelens emoties en onplezierige gevoelens of emoties. Het zou heel makkelijk zijn als alle plezierige gevoelens automatisch goed zouden zijn en alle onplezierige gevoelens fout. Maar zo lekker makkelijk ligt het niet. Ik was in gesprek met een man en die was er vandoor gegaan met de vrouw van iemand anders. En toen zei hij tegen me, hoe kan dat nou fout zijn? Want sinds die tijd voel ik me heel erg plezierig. Het moet dus wel goed zijn. Kijk, ik ontken niet dat hij zich plezierig voelt, maar de conclusie deugt niet. Dat het dus wel goed is, omdat je je plezierig voelt. Je kunt je ook plezierig voelen onder hele slechte omstandigheden. En onplezierig in een goede tijd. Met andere woorden, gevoelens zijn tricky. Gevoelens zijn leugenachtig. Gevoelens zijn gevaarlijk als je daaruit wilt halen of iets goed of fout is. Want ze kunnen je doorlopend op het verkeerde been zetten. Zal ik even een kleine test met jullie doen? Dat is misschien wel handig. Mijn stelling is, gevoelens van liefde zijn altijd goed, want God is liefde. Ja of nee? Gevoelens van liefde zijn altijd goed, want God is liefde. Ja, toch? Het is niet gevaarlijk om ja of nee te zeggen, hoor. Ik gooi je er niet uit of zo. Die macht heb ik helemaal niet eens. Dus. Maar wat denk je zelf nou? Gevoelens van liefde zijn altijd goed, want God is liefde. Klinkt toch goed? Alles om je heen vindt dat zo. Ja. Kijk, New Age zegt, liefde is God. Maar als je niet eens in God gelooft, wat is liefde dan? Daarom is het ook New Age. Want wie niet in God gelooft, kent eigenlijk geen liefde. Dat is heel simpel. Maar goed, gevoelens van liefde zijn altijd goed. En als je nee zegt, heb je gelijk. In 1 Johannes 4, vers 7, daar staat, ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Is dat mooi of niet? Nog een keertje, 1 Johannes 4, vers 7. Ieder die lief heeft, ieder die gevoelens van liefde heeft, is uit God geboren en kent God. Maar in 1 Johannes 2, vers 15 staat, heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Stel de woordje agape. Dus één zin. Ieder die lief heeft, is het God geboren. En eentje, heb de wereld niet lief. En alles wat van de wereld is, niet lief. Hetzelfde woordje. Ik vind het trouwens wel gek, hè? Heb je dat ook wel eens gemerkt? 1 Johannes 2, vers 15. Heb de wereld en wat in de wereld is, niet lief. En dan zit je met Johannes 3, vers 16. Waar staat, al zo lief had God de wereld. Dus hij mag hem wel lief hebben en ik niet. Ja, dat zou je denken dan, hè? Maar dat komt omdat wereld is in meerdere betekenissen. Je hebt de wereld, de aarde die God gemaakt heeft. Is die goed? Van oorsprong wel. Moet ook zuinig zijn op die aarde. Dat is die wereld. Je hebt ook die wereld die genoemd wordt in Johannes 3, vers 16. Als lief had God de wereld. Maar dan gaat het over de mensheid. Moet je die lief hebben, je naaste? Jazeker, moet je lief hebben. Maar er is ook nog een wereld die een systeem vertegenwoordigt. Voetbalwereld, beurswereld, onreine wereld. Nou ja, noem het allemaal maar op. Dus die vertegenwoordigt een systeem. En dat systeem moet je niet lief hebben. Want het is altijd een menselijk systeem. Daar moet je mee leren omgaan, maar niet lief hebben. Dus met andere woorden, zijn gevoelens van liefde altijd goed? Nee dus. Ze kunnen van God zijn, maar ze kunnen ook anders zijn. En liefde heeft nog iets lastigs in onze tijd. En dat is liefde bedrijven als ik met iemand naar bed ga. Maar dit hoeft helemaal geen liefde te zijn. Dat kan gewoon begeerte zijn. Bevrediging zijn. Zoeken. Het kan van alles zijn. Dus seks is niet automatisch liefde. Wie naar een hoer gaat, bedrijft niet de liefde. Maar bedrijft bevrediging. Dat is een heel ander verhaal. Dus het hele woordje liefde dreigt gedegradeerd te worden. En dat moeten we ook in de gaten houden. Maar goed, dat is niet onze studie vanavond. Het gaat er nu even om. Gevoelens van liefde kunnen dus goed of fout zijn. Ik heb nog eentje. Toorn of boosheid is altijd verkeerd. Gevoelens van toorn of boosheid zijn altijd verkeerd. Ja of nee? Niet, hè? Nee. En waarom niet? Omdat in Efeziërs 4, vers 26 staat, als u boos wordt, zondig dan niet. Dus je mag boos worden, maar niet zondigen. En nog een heel belangrijke is natuurlijk in Matteüs 5, vers 22. Je moet boos zijn zonder te zondigen en je mag niet boos blijven. Laat de zon niet ondergaan over uw toorn. Ja? Maar je mag het best een keer boos zijn. Gevoelens van boosheid hebben, maar je mag het niet blijven. En nog eentje is dan, gevoelens van vrede zijn altijd goed. Dat is lastig, hè? Ja, gevoelens van vrede zijn altijd goed. Alleen Jezus zegt in Johannes 14, vers 27... Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u, niet zoals de wereld die geeft. Dus kennelijk kan de wereld je ook een soort schijnvrede geven. Ja. En in 1 Thessalonicenzen 5, vers 2 en 3 staat... vrede, vrede, geen gevaar. En dan overkomt hen iets wat ze niet hadden verwacht. Het zit een beetje in die tijd, heb je dat gemerkt? We zien de troepen komen. We zien ze met 100.000 daar staan. En we roepen vrede, vrede, geen gevaar. En er overkomt ons iets wat we niet verwacht hadden. Zo'n beetje. Dus weer terug te vinden ook in deze tijd. Dus gevoelens van vrede zijn niet altijd goed. Er is ook een verkeerd soort vrede. En dan nog eentje. Gevoelens van vrees zijn altijd verkeerd. Ook is dat niet waar, want er is ook een gezonde vrees, zodat je uitkijkt als je de straat oversteekt. Zodat je voorzichtig bent met vuur. Dus een gezonde vorm van vrees. Dus vreesgevoelens zijn niet altijd verkeerd. Er is ook een vrees die wel verkeerd is, en dat is faalangst en doodsangst, en daar moet je van verlost worden. En er is nog een tussenvorm van vrees of angst. En dat is om te getuigen of hardop te bidden of te profeteren. Ja, hoe word je van die vrees verlost? Niet door naar voren te komen. Er staat iets heel moois in Johannes 1, Johannes 4, vers 18. De liefde drijft de vrees uit. De liefde voor Jezus laat geen ruimte voor angst. De liefde voor Jezus drijft die vrees uit. Waarom durf ik hardop te bidden? Waarom durf ik een profetisch woord door te geven? Waarom durf ik te getuigen van Jezus? Uit liefde voor Hem. En je kunt niet naar voren komen om bevrijd te worden van die vrees. Je zult dingen moeten doen uit liefde voor Hem. Simpelweg omdat je zegt, ik wil doen wat Gods woord zegt. En dan overwin je ook die vorm van vrees. Samenvattend, emoties of gevoelens kunnen dus goed of fout zijn. Ze geven geen houvast betreffende hetgeen we moeten doen of laten. Ons gevoelsleven is bevuild door de zondeval. Daarom zijn, zeker als het gaat om geestelijke zaken, onze gevoelens geen betrouwbare gids. Ons gevoelsleven moet gereinigd worden. En als je gevoelsarm bent, dan moet je weer opnieuw goede gevoelens gaan ontwikkelen. Want gevoelens horen wel bij ons mens zijn. Jezus, Hebreeën 2 vers 17, is ons in alles gelijk geworden. Hij had ook gevoelens, hij kon huilen, hij kon lachen, hij had gevoelens. Maar onze gevoelens zijn niet altijd meer op de juiste manier gebruikt. En daarom moet gevoel geplaatst worden onder een ander woord met een G, onder geloof. En zeker als het gaat om geestelijke dingen. Dus je gevoelsleven, dat je met iemand mee kan voelen, fijn, heerlijk. Goed dat je dat nog kan. Als je het niet meer kunt, bitter dan omdat je het weer kunt. Want gevoelens horen bij ons leven. Mee kunnen leven met de ander, vreugde mee kunnen hebben over een ander als het goed gaat, verdrietig kunnen zijn, dat hoort allemaal bij ons. Zijn normale gevoelens. Maar op gevoelens afgaan van dit zal wel uit God zijn, want ik voel me er zo vredig over, is tricky. Dus daar moet je niet te veel op afgaan. En dan heb ik nog één tekst over die gevoelens. 1 Petrus 1 vers 8. Daar zegt Petrus, u hebt hem lief, Jezus en God. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. Dus je hebt gevoelens voor liefde voor iemand die je nooit gezien hebt. Bijzonder, hè? En dan zegt hij, en zonder hem nu te zien, u ziet hem nog steeds niet, gelooft u in hem. Dus u heeft al gevoelens voor iemand die u nooit gezien hebt. En zonder dat u hem ooit gezien hebt, gelooft u ook in hem. Dus die gevoelens van liefde plaatst in u onder je geloofsleven. Ik geloof dat God bestaat, want wie tot God komt moet geloven dat hij bestaat. Dus ik geloof dat God bestaat en daarom koester ik gevoelens van liefde voor hem, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. En ik kan hem ook lief hebben. En ik plaats dat onder mijn geloof. Ik voel niet de hele dag dat ik een kind van God ben, maar ik geloof dat ik een kind van God ben. En daar voel ik me lekker bij dan uiteindelijk. Dus dat kan nog weer wel. Ja. Oké, dus misschien moet ook ons gevoelsleven gereinigd worden. En dan blijft die derde nog over en dat is je wil. Je wil. Matthäus 22 vanaf vers 36, daar zegt Jezus, dit is het eerste en het grote gebod enzovoort. God liefhebben in alles en je naaste als jezelf. Gods liefhebben met je verstand, je gevoel, je wil, met alles en je naaste als jezelf. Nou is dat een beetje een lastige, want dat betekent dus dat er liefde is via je gevoel en via je wil. Je gevoelens van liefde zijn op en neergaand. Tenzij je een wondermens bent. Maar ik denk dat gevoelens van liefde ook sterkere tijden kunnen hebben en minder sterke tijden. Ik heb heel wat huwelijken mogen inzegenen. Ontzettend veel als ik erover nadenk. En ik heb nooit de vraag gesteld aan het bruidspaar, beloven jullie dat je over 50 jaar nog hetzelfde voor elkaar voelt als nu? Dat is een gekke vraag, zou dat zijn. Ik heb ook nooit de vraag gesteld, voelen jullie nou wat voor elkaar? Want als ze dat nou niet zouden voelen, dan zou het niet best zijn natuurlijk. Dus ik heb nooit een vraag gesteld over gevoelens. Want die gevoelens als je trouwt zijn wel goed. Maar er komen ook moeilijke tijden soms. En wat doe je dan? En dan blijkt dat je wil heel belangrijk is. Daarom zeg ik ook tegen een bruidspaar, wil je verklaren dat je elkaar lief wilt hebben in goede en kwade tijden? De vraag is niet of je altijd voor elkaar blijft voelen. De vraag is, wil je beloven dat je in goede en kwade tijden elkaar lief zult hebben? Dat is een zaak van je wil. Niet meer van je gevoel. Gevoelens gaan op en neer. Dat is gewoon zo. Het is het oude verhaal van in het begin, je bent zo verliefd, je zegt ik zou je willen opvreten en na 5 jaar dacht je, had ik het maar gedaan. Zo, dat zou kunnen. Ja, ik heb het niet gedaan hoor. Ik ben nu 60 jaar getrouwd. Ik kijk wel uit, ik vreet niks meer op. Ik ben al blij dat het er is. Maar ik bedoel maar, gevoelens gaan op en neer. Dus je wil is superbelangrijk. En weet je waarom me dat zo geholpen heeft? Niet alleen vanwege die huwelijkstoestanden. Maar toen ik tot geloof kwam, kwam ik terecht bij allemaal evangelisten die steeds tegen me zeiden van, als je gelooft, Kees, dan kan ook jij vanuit je polioverleden volledig genezen worden. En nogmaals, God heeft zeker wonderen voor mij gedaan. Want ik ben de hele wereld over geweest. Ik heb overal alles kunnen doen. Wel wat mank gelopen, maar ik heb alles kunnen doen. Dus dat is op zich een wonder geweest altijd. Maar altijd was het van, als je dan niet genas, dan zou er nog wel een zonde bij je zitten. Niet bij die evangelist, ook bij mij dan, hè? Het zit altijd bij die zieke, nooit bij die evangelist. Die heeft geen zonde, maar jij hebt een probleem. Of je zou geen geloof genoeg hebben. Tot ik op een gegeven moment dacht, ja maar, hallo zeg. Ik zat bij Morris Cirillo in de tijd al in de samenkomst. Ik had mijn schoenen al uitgedaan. Ik denk, nou gaan mijn voeten groeien, nou komt het goed. En er gebeurde niks toen. Maar ik kon wel lopen nog steeds. Maar niet lekker. En toen dacht ik opnieuw, toen ik er wat over zei, ja, maar dan moet je zelf ook geloof hebben. En toen kwam ik bij Simon Petrus terecht in Handelingen 3. Ken je dat verhaal nog? En daar staat Petrus daar met Johannes bij die schone poort. En dan zit daar die verlamde man, weet je nog? En weet je nog wat Petrus dan zegt? Hij zegt, zilver en goud heb ik niet. is altijd een evangelisch probleem geweest. Gek eigenlijk, hè? Want al het goud en zilver is van de Heer. Dus je begrijpt het ook niet helemaal. Maar goed, zilver en goud heb ik niet, zei hij tegen die man. En toen dacht ik, je zal die man zijn die daar zit. Want die man zit daar vanwege zilver en goud. Die wil een fooi, die wil een heffen, ja. Ja, die wil wat geld ontvangen. En dan staat er een vent voor je en die zegt, zilver en goud heb ik niet. Dus wat denk jij? Loop maar door. En dan zegt die man ook nog, maar wat ik heb, dat geef ik u. Nou, jij bent die man, wat denk je dan? Kan niet veel wezen. Nee, als je dat niet eens hebt, kan niet veel wezen. En dan zegt die man ook nog, in de naam van Jezus van Nazareth, sta op. Nou, van schrik sta je op. Want geloof heb je niet. Maar wie heeft er wel geloof? Petrus. Want die zegt even verderop, op het geloof in die naam is deze die voor u staat genezen. Dus wie had er geloof? Petrus. Zilver goud heb ik niet, maar wat ik heb een geloof. Ik geloof dat God je nu aanraakt. Dat is toch prachtig? Dus je legt het niet bij de zieke, die al lang barst van de pijn, maar je legt het bij degene die bidt. Is in bij Jacobus net zo. Roep de oudste onder u, opdat zij u zalven met olie. En het gelovige gebed maakt de lijder gezond. Hoe was het ook alweer, die man die 38 jaar ziek was? Jezus praat niet eens over geloof. Je bent 38 jaar ziek, je hebt helemaal geen geloof meer in genezing. Het enige wat je nog zegt is, nou, ik heb niemand om in het water te gooien als het beweegt. En dan zegt Jezus, wil je gezond worden? Hij zegt niet eens meer, geloof je, wil je gezond worden? Ja, zegt hij, het zou mooi zijn, maar ik heb niemand, maar ik wil het wel. Nou. En wat gebeurt er dan? Sta op, neem je bed op en wandel. Dus Jezus wil hier niet eens geloof zien, maar wil weten of je het wilt. En dat zegt hij nog, wie wil mag komen. Wil is belangrijk. Ik wil heilig leven. Ik wil anders handelen. Ik wil dat. En op dat moment kom je bij Filippenzen 2 vers 13... dat God werkt het willen in je uit. Hij helpt je te willen wat goed is. Ik kies er dan voor om hetzelfde te willen als de Heer. Wij praten altijd heel makkelijk over je moet je kruis opnemen en Jezus volgen, maar jouw kruis is niet je pijn en je ziekte en je ellende en je onbekeerde familie, maar jouw kruis is waar Gods wil en jouw wil elkaar kruisen. Met andere woorden, je kruis is dat je elke dag opnieuw jouw wil moet plaatsen onder Gods wil. Dat is je kruis. En als je dat elke dag doet, zul je merken dat niet jouw wil geschiet, maar zijn wil geschiet. En daarom is het zo belangrijk dat je je denkwereld plaatst onder de werking van de Heilige Geest. Dat je je gevoelswereld af en toe eens laat reinigen door de Heer. En dat je je wil heel bewust plaatst onder de wil van God. Nou, wat doe jij, wat doe ik met mijn gevoelens? Wat doe ik met mijn verstand? Wat doe ik met mijn wil? Ga ik daar zo bewust mee om dat ik zeg, Heer, ik wil graag denken zoals u denkt. Ik wil graag de dingen aanvoelen zoals u het bedoeld hebt van voor de zondeval. Want gevoelens zijn natuurlijk prachtig dat we die hebben. En ik wil willen wat u wilt. En dan wordt het allemaal toch een beetje anders. Ja, dat is het verhaal. En de opdracht is eigenlijk simpel. Want de opdracht is, durf eens af en toe, hoeft niet elke dag hoor. Durf eens af en toe te zeggen, Heer, reinig mijn verstand. Er komt zoveel op mijn denkwereld af. Reinig het, zodat ik weer bedenk wat uw plan is en wie u bent. En misschien ook eens een keer mijn gevoelswereld, wilt u die reinigen. En help mij mijn wil te plaatsen onder uw wil. Zijn er nog mensen die vragen hebben over hetgeen gezegd is?
Ja, zeker.
Ja? Zeg het maar. Het heeft altijd zin om te bidden. Je kunt ook gewoon tegen de Heer zeggen, kom mijn ongeloof te hulp. Ja, wat die vader dus ook in wezen zegt, kom mijn ongeloof te hulp. Met andere woorden, je kunt... Maar ik denk dat je nog beter toch eerst kunt bidden. Heer, geef mij geloof dat u nog wonderen doet, ook in deze tijd. Daar begint het eigenlijk mee. En dan moet je hoop...
Ik geloof wel dat hij wonderen doet, ik geloof dat hij het kan.
Ja.
Maar voor die specifieke persoon heb ik dan niet het geloof dat gebed dan?
Ja, de vraag is of je, daar aan moet bieden om voor hem te bidden. Of dat je dat aan iemand anders overlaat. Kijk, geloof is een zaak van je hart, hoop is een zaak van je denken. En in je denken is hoop wel superbelangrijk ook. Dus je moet het niet afdoen als... Je mag best een keer heel eerlijk zeggen, ik hoop, Heer, dat u uzelf laat zien. Maar geloof is natuurlijk in het heden en hoop is toekomst. Geloof is altijd gebaseerd op het heden. Ik geloof nu dat ik een kind van God ben. En ik hoop hem te zien zoals hij is. Dat is toekomst. Ja. Dus ik zou alleen bidden. En als je bidt, heb je ook niet altijd alle geloof van de wereld nodig. Je moet het meer gaan brengen op het punt van... Is dit naar de wil van God dat ik voor die persoon bid? En de Heer heeft gezegd dat hij door middel van de gemeente tot zijn doel wil komen. Door middel van de gelovigen tot zijn doel wil komen. Kijk, zonder ons kan hij het heus wel. Maar hij heeft vrijwillig gekozen zichzelf te beperken... door te zeggen, ik wil het alleen door mijn kinderen bewerken. Dus jouw opdracht is om te bidden en te doen wat Jezus zegt. En het wonder is toch aan hem, altijd.
Ja, en als ik dat verhaal van Petrus zo lees, dan hij bidt voor die man, ja. En hij trekt hem bij zijn hand overeind. Dan denk ik, dan moet je wel behoorlijk zeker van je zaak zijn.
Ja, maar dat is hij ook.
Ja.
Want hij zegt ook even later op het geloof in die naam. Dus hij had geloof in die naam. Ja. Maar dan kan je ook zeggen, maar wat ik heb, geef ik je.
Ja.
Toch?
Ja.
Hij wist dat het ging gebeuren. Hij geloofde dat echt 100%. En er zijn natuurlijk ook momenten dat je alleen maar doet wat God je heeft opgedragen. En dat je zegt van, nou ja, ik bid voor je, want dat is een opdracht. Hè? Leg op zieken de handen, bid ervoor. Doe wat je is opgedragen. Ik heb je dat verhaal wel eens verteld, ook in een van de studies... over de stichter van de Vineyard-gemeente, John Wimber. Dat hij barpianist was en dat hij op een gegeven moment tot geloof kwam. En ook ging bidden voor genezing van zieken... En dat hij op een gegeven moment tegen God zei... ik bid niet meer voor genezing van zieken... want het enige wat ik bereik is dat ze verteren bij u zijn. Het is mooi geweest. En dan zegt de Heer tegen hem... ik heb je niet gevraagd naar het resultaat te kijken... maar om te doen wat ik zeg. En als jij de opdracht hebt op zieken de handen te leggen... of bewogen bent over iemand die ziek is... dan doe je wat de opdracht is. Maar het resultaat is aan hem. En als je niet doet wat de opdracht is, zul je rotter voelen. Ook al zie jij het resultaat niet, je hebt wel de opdracht uitgevoerd. En de opdracht staat voorop. Wij moeten bidden voor die mensen. En God verhoort gebeden. Maar wij kunnen op zich niet de wonderen doen. Dat is toch altijd aan de Heer zelf. Dus, ja.
En aan het begin vertelde hij nog van dat de Satan die kan je gedachten roven.
Ja.
En hoe kun je dat dan voorkomen?
Dat voorkom je, dat de Satan je gedachten rooft, of het zaad rooft dus ook. Hè? Dat voorkom je door steeds weer te stellen van... ik geloof in God en ik beleid dat ik elk woord van God geloof. En ik hou vast eraan. Je leeft namelijk in een wereld waarin steeds meer mensen om je wegvallen. Steeds meer mensen zeggen, ik geloof niet meer in God... want het gebeurt toch niet wat ik verwacht had, het gaat allemaal anders... En ik heb gebeden en het gebeurt toch niet wat ik verwacht had. Dus het hoeft van mij allemaal niet meer. En waarom lopen ook veel kerken leeg, ook evangelische kerken wel? Omdat iedereen die niet zelf een ontmoeting met Jezus heeft gehad... het van horen zeggen heeft. En horen zeggen is altijd de zwakste schakel. Dus in principe moeten alle mensen, ook in onze evangelische wereld... die van jongeren ook, die altijd meegekomen zijn in de kerk... zullen toch hun eigen besluit moeten nemen om Jezus te volgen. Je kunt niet leven op het geloof van je ouders. Of degene die zijn voorgegaan. Je altijd zelf die beslissing moeten nemen. En die beslissing geldt ook van... ik wil niet meegaan in het denken van deze wereld. Ik wil niet meegaan in het negatieve denken. Ik wil denken zoals God dat heeft bedoeld. En wat Paulus zegt is heel simpel. Wordt hervormd... door de vernieuwing van je denken. En het kan in wezen elke dag weer terugkeren dat je dat zegt. Want ik denk weer verkeerd, Heer. Mijn hele denken is weer gebaseerd op wat mijn ogen registreren... wat er gebeurt in deze wereld, wat een puinzooi. En dan zakt het. Maar ik moet steeds weer terug naar... ja, ik zie wel wat er gebeurt in deze wereld... maar u heeft nog steeds alles onder controle. Want u heeft het voor zich. U weet exact wat er gaat gebeuren. Er overkomt ons niks wat u niet voorzegd heeft, hoor. Wij hadden het anders gedacht. Dat is even wat anders, hè. Maar we zien het aankomen, maar we zien het niet. We zien het gebeuren. We zien een pandemie over de wereld gaan. We zien wat de wereld allemaal kan. Aan negatieve dingen ook. Hè? Dat we op een gegeven moment niet meer kunnen kopen en verkopen. Tenzij we dan bepaalde vaccinaties misschien hebben. Of wat we ook mogen hebben tegen die tijd. En de discussie is natuurlijk niet vaccinatie vanavond wel of niet, hoor. Maar de discussie is wel dat de middelen zijn aanwezig. Dat jij al een chipje in je hand kunt krijgen en betalen kunt en niet. Enzovoort. Dus de middelen zijn er. Alleen in onze fantasie, in de mijne, laat ik over mijn fantasie praten. Zie ik het voor mijn ogen gebeuren. Alleen ik had gedacht dat het anders zou gaan. Dus en God doet het zo geleidelijk, omdat hij alle tijd heeft. Dat we daardoor ook weer misleid worden. En ons altijd zullen moeten afvragen, wat vindt God? Wat wil hij nou verder? Ja. Dus de Satan kan je denken beïnvloeden. Maar dat is wat ik gezegd heb. Daar is nog niks aan de hand. Hij komt alleen maar binnen om je denken te beïnvloeden. Zolang jij niet doet wat hij zegt of vindt, is er nog niks aan de hand. En dan kun je zeggen, het is, ga weg van mij. In de naam van Jezus, ik reinig me van al deze gedachten. En ik wil er los van zijn. En daar heb jij macht over vanuit je relatie met de Heer. Ja. Ja? Ja? Oké, was nog iemand? Ik dacht dat ik nog iemand zag, maar... Is er nog een vraag ontstaan of blijven liggen of iets waarvan je zegt dat heb ik niet helemaal goed kunnen volgen?
Ik heb nog wel een vraag over ja? het gevoelsleven, zeg maar.
Ja?
Als je zeg maar bidt voor onderscheid tussen goed en kwaad,
ja,
dan gaat dat toch ook door je gevoel?
Onderscheid tussen goed en kwaad, gaat het door je gevoel?
Ja, dat is eigenlijk de vraag.
Ja. Ja, nee, onderscheid tussen goed en kwaad gaat niet door je gevoel. Dat is precies wat ik gezegd heb. Dan zijn je gevoelens misleiders.
Maar hoe dan?
Door openbaring van de geest, door te bidden. Dat God jou laat zien, dat is goed en dat is kwaad. En zelfs daar moet je vanaf komen. Want door de keuze van Adam en Eva voor de boom van kennis van goed en kwaad zitten we vast aan de verkeerde boom met z'n allen, kennis van goed en kwaad. Maar we kennen geen goed en kwaad. Want we kunnen daar niet mee omgaan. Dus we moeten terug naar de boom des levens. De levensboom. Adam en Eva mochten wel eten van de levensboom. Alleen niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Toen ze daarvan gegeten hadden, van die boom van kennis van goed en kwaad, mochten ze niet meer eten van de levensboom. Omdat ze niet eeuwig zouden blijven zitten in die kennis van goed en kwaad. Dus jouw vraag, mijn vraag is niet, is het fout of is het goed? Maar wat zou Jezus gedaan hebben? En dan kom ik in openbaring van hem te kennen en hij zal het mij laten zien. Maar zodra jij gaat praten over goed en kwaad, zit je in een gigantische valkuil. En dat is nou precies waardoor wij in onze kerken ook zoveel scheuringen hebben. Want wat de een goed vindt, vindt de ander kwaad. En de discussie is altijd, dat is volgens mij goed. En die ander zegt, nee, is volgens mij kwaad. Want ik heb zo geleerd, ik ben zo opgevoed, dat dat niet kan. Denk alleen maar aan onze bijgemaakte wetten van de zondag. Je bent opgegroeid met de gedachte op zondag mag ik niks. Ik mag niet zwemmen, ik mag niet fietsen en niks. Nou goed, en ineens mag ik wel fietsen op zondag. En wie heeft het dan veranderd? We zijn opgegroeid allemaal met toch wel wettische dingen. En dat heeft niks te maken met de 10 geboden. Dat heeft alles te maken met menselijke wetten die erbij gemaakt zijn. Want de Sabbat is er voor de mens en de mens niet voor de Sabbat. En die moet een keertje tot rust komen. Dat is het verhaal ook. Dus goed en kwaad is een kwestie van, Heer, ik wil dat inleveren. En ik zou willen weten, gewoon door de openbaring en de werking van de Heilige Geest, wat zou u gedaan hebben in die situatie? En dan zul je merken, als die geest je kan leiden, dat je de juiste beslissingen neemt. Maar zolang je zit af te wegen, is het goed, is het kwaad, zul je er nooit uitkomen. Want het ene moment vind je, zit er toch wat bezwaren aan, als ik het zo doe. En het andere moment zit er daar ook weer bezwaren aan die kant. En dan doe je niks. Dat is lastig daarvan.
Ik vind het een lastig
gebied. Ja, is dat ook? Kijk, je hebt, en daarom begon ik ook met je verstand. Je hebt je verstand en daarom weet je dat bepaalde dingen in deze maatschappij goed en kwaad zijn. Als je tegen je kinderen zegt, dan blijf daar vanaf, want het is gevaarlijk. Dan is dat om die kinderen te beschermen. Het is niet een kwestie van kennis van goed en kwaad. Maar je weet dat het gevaarlijk is. En je moet een kind wat dat nog niet weet beschermen tegen. Nou, dat doet God dus ook in die zin. Maar naarmate je groeit, zul je ook beslissingen moeten nemen. En dan komen de beslissingen van, zoals wij, moet ik nou naar de zending gaan? Moet ik hier alles loslaten? Of moet ik blijven zorgen in de eerste plaats voor mijn gezin enzovoort? Of moet ik, als ik ga, God ook vertrouwen dat hij zorgt voor het onderhoud van het gezin enzovoort? Ja. Dat zijn dingen waar je op een gegeven moment vrede mee krijgt, omdat je zegt, nou, God heeft gesproken. Maar bij geestelijke beslissingen, ik weet niet of ik daar een studie over gedaan heb hier, maar bij geestelijke beslissingen gaat het altijd over het getuigenis van 2 of 3. Dus nooit over 1. Dus niet de getuige van je gevoel of de getuige van je verstand, dat is er altijd 1. Dus er moeten er meerdere getuigen zijn. Dus ik goed gevoel. Ik heb erover nagedacht, maar ik heb misschien ook nog een woord van bevestiging van iemand gekregen, dat ik zag jou, of ik vind dat, of ik moest dit tegen je zeggen. Nou goed, dan heb je het eigenlijk van 2 of 3, waar alle woorden op vaststaan. Maar de gewone dagelijkse beslissingen zou ik niet te moeilijk over doen, nee.
En zo'n getuige, nee, moet het dan zijn dat iemand vraagt, nee, wat vind je ervan? Ik zit te denken van die keuze of die keuze. Wat denk jij? Of moet je wachten tot de mensen zelf uit zichzelf bij je komen?
Nee, je moet wel gewoon bidden dat er iemand naar je toe komt die dat zegt. Ja. Je moet hem niet het in de mond leggen. Want dan gaat die dingen, want dan gaat hij weer naar jou kijken en denkt hij, nou, ze wil het graag, laat ik het maar zo. Ja, er is een hoop wishful thinking, hè? Nee, er is een hoop wishful thinking. We moeten, hè? Ik bedoel, profetie kan ook misleidend zijn als je met je ogen open over iemand profeteert met bepaalde kleding aan. Hè? Dat je denkt van, nou, die ziet er zodanig uit, die zal wel niet predikant worden of zo. Hè? Dan laat je ook misleiden. Terwijl die dan predikant blijkt te zijn in de grootste kerk van Amerika, ik zeg maar wat. Ja. Maar hij loopt erbij in een spijkerbroek en spijkerjas. Je denkt, dat zal niet wezen. Hè? Dus je ogen kunnen je ook weer misleiden om de waarheid te spreken. Ja? Ja? Dat was hem. Geen vragen meer. Goed, dan gaan we samen bidden. En dan gaan we samen tegen de Heer zeggen, en ik ga dit voor jullie doen. En bid mee dat de Heer onze denkwereld gaat reinigen. Dat hij onze gevoelswereld wil reinigen. En dat hij ons helpt om onze wil steeds weer te plaatsen onder zijn wil. Want ik denk dat dat ook belangrijke gegevens zijn. En dat hoef je nou niet meteen mee te bidden. Maar dat kun je mee bidden. En je kunt ook gewoon voor jezelf zeggen van, ik ga er toch eens regelmatig rekening mee houden. Dat ik dat tegen de Heer zeg. Want ik voel toch dat mijn gevoelens met me aan de haal zijn gegaan de laatste tijd. En ik heb verkeerde gevoelens op een aantal punten. En Heer wil dat ook reinigen. Vader in de hemel, wil u danken voor dit samen zijn, dat u ons bij elkaar hebt gebracht op deze avond en dat we hier mochten zijn in de naam van Jezus. We hebben uw woord geopend, Heer, en we geloven dat uw woord de waarheid is. Vader in de hemel, u bent één met uw woord. U bent hetzelfde als uw woord. U zond uw woord en genas hen. En we erkennen ook dat Jezus het vlees geworden woord van God is. En dat alles wat hij spreekt ook door u geïnspireerd is. En als wij de woorden van God, onze Vader en Jezus Christus spreken, dat die woorden ook kracht zullen hebben door onze levens heen. Ga zo ook met ons aan de gang, elke dag opnieuw. Reinig ons denken, reinig onze gevoelens, reinig onze wil, opdat alles bruikbaar zal zijn voor de eer van uw naam. En ook alles zo onderworpen is aan uw geest, dat u er doorheen kunt werken en uw naam daardoor verheerlijkt zal worden. Breng ze weer veilig thuis. En laten we tot zegen mogen zijn, ook weer voor anderen, zoals u dat hebt bedoeld voor een ieder van ons. Omarm ons met uw liefde. Til ons uit boven de situatie in deze wereld. En laat ons steeds weer zien dat u alles nog onder controle hebt. En dat u weet wat er gebeurt. En dat u omziet ook naar allen die tot u roepen. We geloven dat met ons hele hart. Dank u wel daarvoor. Amen.